Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde.
Vandaag in de Planet B podcast bespreken we Siri Berends. Siri Berends is cultuursocioloog en onderzoekt bij Media Lab Setup samen met kunstenaars de maatschappelijke impact van digitale technologie. Met haar journalistieke insteek stimuleert ze een kritisch debat over de toenemende datavisering en kunstmatige intelligentie. Haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Twente gaat over authenticiteit en de vraag op welke manier de AI de afstand tussen mensen en machines verkleint. Siri, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Wij vragen onze gasten eigenlijk altijd als eerst wat je deze week opviel in hetgeen waar je onderzoek naar doet en waar je aan werkt. Wat viel jou op?
Wat mij is opgevallen is, we hebben natuurlijk onlangs, omdat ik voor mijn onderzoek veel met kunstmatige intelligentie bezig ben, we hebben onlangs de bekende AI-pauzebrief gehad, waarin werd opgeroepen voor een pauze van een half jaar op AI-systemen krachtiger dan GPT-4. Dat is een AI-taalmodel. Maar afgelopen week is daar nog een ernstigere waarschuwing bijgekomen. Daar hebben een aantal mensen uit de AI-wereld, waaronder Joshua Bengio en Jeffrey Hinton, hebben een oproep gedaan. Hele korte oproep, 22 woorden, een statement van 22 woorden, waarin ze waarschuwen dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Hmm. en de oproep dat we er alles aan moeten doen om dat te voorkomen.
Okay.
Dus dat is natuurlijk nogal opvallend, omdat dat nogal een hysterische, overdreven waarschuwing is.
Het klinkt heel alarmerend.
Ja, zeker.
Jij maakt je minder druk?
Ik maak me wel zeker druk om kunstmatige intelligentie en de maatschappelijke impact. Maar ik hou me bezig met reële gevaren. En het gevaar dat kunstmatige intelligentie op exponentieel niveau intelligentie ontwikkelt en zich tegen de mensheid gaat keren, acht ik niet reëel. En ik vind het ook gevaarlijk omdat het een science fiction idee is wat heel erg afleidt van de reële en de urgentere dingen waar we ons op moeten focussen. Mm-hmm. Maar ik vond het wel opzienbarend, want er was ook heel veel kritiek gekomen op die AI-pauzebrief. Ook van andere AI-experts die zeiden van, dit zet ons helemaal op het verkeerde been. Nou ja, ik zit ook op die lijn. En vervolgens moeten er mensen nog meer overheen met nog groteskere claims.
Moeten we nog banger worden.
We moeten nog banger worden, ja.
Ja. Misschien voordat we verder over artificiële intelligentie gaan, als jij jouw ideale Planet B zou vormgeven, vragen wij onze gasten altijd. Wat zou je dan meenemen over het concept intelligentie? Het is natuurlijk de kern van ook de AI-discussie. Ja. Maar hoe zie jij in een ideale wereld, als jij mocht bepalen of mocht omschrijven wat voor jou intelligentie is, hoe zou je dat dan doen?
Ik denk dat we sowieso veel minder human-centered over intelligentie moeten nadenken. James Bridle heeft een heel goed boek geschreven, Beyond Human Intelligence. En dat gaat ook over die vraag dat we ons heel erg blind staren op menselijke intelligentie. En dat proberen we natuurlijk ook met AI te doen. We proberen eigenlijk mensachtige intelligentie na te bouwen, na te bootsen in een machine. Mm-hmm. En ik denk dat we daarmee compleet op de verkeerde weg zitten. En dat we veel breder naar intelligentie moeten kijken. Dus ook intelligentie in de natuur, intelligentie in dieren. Maar ook onder invloed van kunstmatige intelligentie zijn we ons heel erg gaan blindstaren. Vooral op patroonherkenning, rekenkracht. Dat zijn natuurlijk hele grote... Dat zijn natuurlijk aspecten waar AI heel goed in is. En daar ligt de focus heel erg op. Maar intelligentie is natuurlijk veel meer dan dat. En intelligentie is ook meer dan het simuleren van mensachtige taal. Mm-hmm. Als er op een andere planeet opnieuw zouden moeten beginnen, dan zou ik zeggen van dat we veel veelzijdiger naar intelligentie moeten kijken. En ook rekening moeten houden met dat niet alle aspecten van intelligentie meetbaar en kwantificeerbaar zijn. En vooral wat we ook heel erg vergeten nu, ook onder invloed van AI, is embodied intelligence. Dat je altijd een lichaam nodig hebt en een connectie met de fysieke wereld om je heen. Dat hele belangrijke aspecten zijn van intelligentie die in een machine niet nagebootst kunnen worden. Dus dat ik denk dat we ons daar wel blind op staren. Dat we heel erg op het meetbare, kwantificeerbare, het hoofdelijke, en dat dat lichaam eigenlijk helemaal aan het vergeten zijn. En aan het ja. Er wordt geen waarde, wordt steeds minder waarde aangehecht. Ja. Het is ook heel erg dat idee van dat de focus heel erg ligt op wij zijn ons brein. Het brein is een zwakke computer. En in Silicon Valley bouwen ze betere computers. Dus mensen eruit, robots erin. Ja.
En de beelden rondom AI zijn ook vaak van dat soort visualisaties van breinen. Met ene en nullen daardoorheen.
Ja.
Denk je dat een tactiek is om op die manier over AI te praten? Of over intelligentie te praten? Of is dat gewoon nou eenmaal hoe er over gedacht wordt in die contraien?
Ja, het is wel ook hoe er over gedacht wordt. Dat sowieso het denkbeeld dat de hersenen ook vergelijkbaar zijn met een computer. Dat idee leeft wel heel erg in Silicon Valley. En dat zit ook wel heel erg inderdaad in die beeldtaal. Maar ik denk dat die beeldtaal ook heel erg... Als je kijkt naar... Het zijn altijd mensachtige robots die je vaak ziet. Op een soort van witte, glanzende humanoids. En inderdaad, mensachtige hersenen met allemaal nullen en enen. Het is natuurlijk ook heel logisch, want dat is het enige wat we kennen. Dus daar blijven we maar aan refereren. Maar het zet ons wel op het verkeerde been, omdat kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie niet vergelijkbaar met elkaar zijn en echt heel fundamenteel anders werken. Denk ik wel dat het nodig is dat we dus ook daar zijn we met Setup ook mee bezig, met een andere beeldtaal te ontwikkelen voor onder andere ook AI.
Ja, want op zich, als je al die beelden zo voor je ziet, is het ook niet gek dat mensen allerlei menselijke kwaliteiten toedichten aan die systemen die dan eigenlijk taalmodellen zijn. Zie jij andere gevolgen van het feit dat wij intelligentie of artificiële intelligentie als zo'n menselijk, een soort menselijk object zien of menselijke kwaliteiten toedichten?
Ik denk dat we dat sowieso ook op niet alleen op computersystemen doen, maar op heel veel aspecten om ons heen projecteren we mensachtige eigenschappen. Maar ik denk dat het wel in kunstmatige met AI-systemen, dat we al heel snel denken, omdat het bijvoorbeeld, als je kijkt naar ChatGPT, omdat het mensachtige taal simuleert, wat het eigenlijk doet, is het voorspelt het meest waarschijnlijke woord in een zin op basis van kansberekening. En dat is dus heel anders als hoe jij en ik met elkaar praten. Want ik ben niet bezig met
kansberekening.
Op basis van correlaties te voorspellen welk woord ik nu moet gaan zeggen.
Ja.
Maar omdat dat natuurlijk wel, omdat het ook gevoed is met heel veel mensachtige teksten, komen er ook hele mensachtige teksten uit. En daardoor projecteren we ook sneller mensachtige eigenschappen erop. Dan laten we ons daar ook op een bepaalde manier door misleiden.
Mm-hmm. Ergens zei je, volgens mij in iets wat je voor Setup gepubliceerd hebt, is dat geen AI de mens overbodig maakt, maar de mensheid de mens overbodig maakt.
Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Nou, dat vind ik een heel belangrijk punt, omdat er wordt nu gedaan alsof kunstmatige intelligentie buiten onszelf staat. Dat bedoelde ik ook een beetje met waar ik mee opende. Dat gebeurt ook in die waarschuwingsbrieven. Dat het heel erg gepresenteerd wordt als dat kunstmatige intelligentie een eigen leven gaat leiden en zichzelf gaat verbeteren en dat we er dan helemaal geen controle meer over hebben. Maar wij zijn daarbij.
Mm-hmm.
En wij ontwikkelen het, wij interpreteren het. En er gebeuren inderdaad dingen in die systemen waarvan mensen niet altijd alle details kunnen volgen en begrijpen, maar daar wordt ook aan gewerkt. Maar dat betekent niet dat wij ineens helemaal weg zijn uit die loop. Wij zijn er nog bij betrokken. En ik denk dat het heel gevaarlijk is om te doen alsof kunstmatige intelligentie ons overbodig maakt. Wij doen dat zelf. Wij willen ook graag heel veel aspecten uitbesteden aan AI. Dat is ook die belofte van, nou, als we alle vervelende dingen uitbesteden aan computers, kunnen wij ons bezig gaan houden met belangrijkere dingen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk nooit, want dat blijkt ook niet uit de praktijk dat dat zo werkt. Maar dat is wel die belofte die erachter zit. En even kijken, wat ik ook heel belangrijk vind, waarom ik dat ook zeg, is dat als je kijkt naar... ik vind het heel raar dat we doen alsof AI dan die existentiële dreiging is. We hebben al heel lang existentiële dreigingen onder ons. Namelijk hoe we omgaan met de aarde, klimaatverandering, biodiversiteit. Maar ook als je kijkt hoe het kapitalistische systeem hele destructieve processen creëert. Die voor mensen, zeker die niet aan het westelijk halfrond wonen, Is die existentiële dreiging er al met mensen die uitgebuit worden en of klimaatvluchtelingen? En dan gaan we nu ineens doen alsof dat komt door AI. Maar dat komt ook door hoe wij de wereld met elkaar ook hebben ingericht.
Waarom triggert AI onze angst in het Westen dan zo erg, denk je?
Ik denk dat er heel veel verschillende redenen voor zijn. Ik denk dat we wel aangetrokken zijn op een bepaalde manier tot een soort van Frankenstein-idee dat wij technologie bepaalde kracht geven en dan keert het zich tegen ons. Science fiction-achtige narratieven hebben ons wel beïnvloed. Maar ik denk ook dat het wel een gemaksnarratief is. Als je kan zeggen van, nou, wij hebben eigenlijk daar niet zoveel invloed op, want die systemen die gaan een eigen leven leiden. En dat ontslaat ons ook op een bepaalde manier van die verantwoordelijkheid om na te denken over fundamentele systeemverandering of om zelf aan de slag te moeten. Want nou, dan is het gewoon een kwestie van, nou, dan moeten we gewoon een pauze indrukken en dan is de existentiële dreiging weg.
Ja.
Dus ik denk ook dat het fijn is om een soort van concreet aspect, een concreet ding aan te wijzen, namelijk AI, en dan te zeggen van, nou ja, dat is dan wat het destructief, daar gaat dan de destructie van uit.
Ja.
En onszelf er eigenlijk uit te halen, dat is natuurlijk aantrekkelijk om de mens er gewoon helemaal tussenuit te knippen.
Want dan is het niet onze schuld. Of...
Ja, schuld is natuurlijk ook wel een ingewikkeld met concept, AI. Maar ja. Het is inderdaad wel een... ik denk toch inderdaad een ontslaan van verantwoordelijkheid dat er ook wel een beetje onder zit.
Ja. Je doet ook veel onderzoek naar de relatie tussen mens en machine. Zei eerder, in onze samenwerking met kunstmatige intelligentie lijken we steeds meer op robots. Merk je dat bij jezelf ook? Dat je dingen doet waarvan je denkt, ik lijk steeds meer op een robot? Of?
Nou, ik denk dat iedereen wel robotachtige trekjes heeft. Maar waar ik zelf specifiek meer naar kijk is hoe onder invloed van kunstmatige intelligentie we meer naar de robot opschuiven. Ook door hoe we gaan kijken naar het concept intelligentie. Maar ook door dat we denken aan platformwerkers die als werkgever eigenlijk een algoritme hebben. Of de manier waarop AI-systemen werk surveilleren. Waardoor we steeds meer proberen het AI-systeem tevreden te stellen wat ons werk beoordeelt. Dus dat is een beetje hoe ik het zelf benader vanuit mijn onderzoek. Maar als je vraagt van, heb je zelf robotachtige trekjes? Nou ja, er zijn natuurlijk wel dingen waar ik reflexmatig of heel routinematig mee om kan gaan. Wat op een bepaalde manier wel robotisch is.
Kan je een voorbeeld noemen?
Nou ja, ik heb bijvoorbeeld, ik kan geen afwas laten staan. Dat is bij mij echt, als er afwas staat, dan contextualiseer ik dat niet, maar het is gewoon, er staat afwas, afwassen. Nooit laten
een opdracht staan. Uitvoeren, klaar. Ja.
Precies, heel reflexmatig. Dus dat is een klein dingetje. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf geen smartphone. Ik vind altijd, als ik in de trein zit of in de tram, dan zie ik mensen zo eindeloos scrollen. En dat vind ik ook altijd al iets robotisch hebben. Dus ik probeer zelf ook wel wat meer in die fysieke wereld te zijn, door dus niet op een smartphone te zitten. Maar dat is gewoon ook meer een persoonlijke keuze van mij, omdat ik dat fijn vind. Maar,
ook omdat je in je werk ziet wat de relatie tussen mens en machine is, of die welke kant die opgaat.
Ja, dat heeft er wel mee te maken. Maar ik denk dat het meer bij mij iets intuïtiefs is. En het is ook gewoon een leuk experiment om te kijken... kun je überhaupt nog leven zonder smartphone?
Ja, lukt dat nog?
Het is heel moeilijk.
Ja, je moet zonder appgroepen. En...
Klopt.
Ja.
Ja, en ook gewoon, er wordt steeds voor steeds meer diensten... wordt dat ook, kun je niet meer zonder apps. En, ja.
Ja. Nou, een leuk experiment. Je had het al... Even in je introductie over die AI-pauze en over ook wel de angst die daar soort van achter zit en ook een beetje wordt aangewakkerd door de oproep van we moeten nu even stoppen, want anders loopt het uit de hand.
Ja.
Je ziet ook dat gebruikt wordt door de AI-industrie als een middel. Kan je uitleggen wat je daarin ziet?
Ja, ik zie het eigenlijk meer als een reclamestunt voor de AI-industrie. Je ziet ook dat vaak als er heel erg veel waarschuwingen zijn voor gevaar van AI. Of als er CEO's zijn die gekke dingen vertellen over AI-systemen... die rare dingen doen die we niet meer snappen... dat dan de investeringen echt heel erg omhoog schieten.
Ja.
Dus dat laat ook zien dat het juist helpt.
Het is ook een gekke reflex, toch? Dat iets waar we bang voor zijn of waar angst over aangehokkerd... dat wel die investeringen aanjaagt.
Nou, de reflex is... dat de hoop is dat als we dan heel veel geld in investeren... dat we het dan veilig kunnen maken.
Ja.
Dus dat is ook het idee. Maar wat er eigenlijk onder zit is meer van... kijk eens wat voor krachtige technologie... wat voor fantastische, imposante, krachtige technologie... wij hebben ontwikkeld. Het is zelfs zo krachtig dat het de mensheid kan uitroeien. Daar zit ook de belofte onder... dat als we het maar op de juiste manier gebruiken... of als we het op de juiste manier begeleiden... of op de juiste manier ontwerpen, dat we dan die krachtigheid van AI kunnen inzetten om wereldproblemen op te lossen. Want als het zo krachtig is dat het de mensheid kan vernietigen, dan is het ook zo krachtig dat het
om
de mensheid
redden.
Kan redden.
Ja, ja.
En dat, dat is natuurlijk een hele aantrekkelijke gedachte. Dus ik vind het wel logisch dat het uiteindelijk meer gewoon ook PR is voor de AI-industrie.
Mm-hmm. Het komt er eigenlijk wel goed uit. Dat iedereen er zo'n grote kracht aan toedicht.
Nou ja, zeker. En je ziet het ook met het pleidooi voor het reguleren van AI. Dat zij willen dat eigenlijk zelf reguleren. Als er dan vanuit de overheid of vanuit beleid... bepaalde richtlijnen voor regulering worden opgelegd... dan zeggen ze, ja, dit is niet de regulering die we willen. We willen het zo. En dat helpt ook als je zelf aan de knoppen kan draaien van die... dystopische verhalen, die dystopische scenario's... dan kan je ook zelf de oplossing aanreiken.
Ja.
Want je reikt ook zelf het probleem aan.
Dan wordt er naar je gekeken als het opgelost moet worden.
Ja.
Ja. Ja. Zie je ook... je noemt dit natuurlijk als een reclamestunt... en misschien een overdreven kracht die er wordt toegedicht. Zie je ook reële gevaren die... artificiële intelligentie met zich mee zou kunnen dragen in de toekomst?
Ja, absoluut. En in die zin is het dus ook inderdaad een hele krachtige technologie. Maar ik denk dat dat meer te maken heeft met wat wij eraan toedichten... en hoe makkelijk wij taken uitbesteden aan AI. Reële gevaren zijn de machtsconcentratie van techbedrijven. Die wordt alleen maar groter. Je ziet vaak dat in AI-systemen de maatschappelijke ongelijkheid waarmee die in de samenleving leeft, die zit ook in de data waarmee de AI-systemen getraind worden. Dus je ziet daar nu ook al allerlei problemen mee. Dat daardoor de ongelijkheid gereproduceerd wordt in AI, dat is een groot gevaar. Klimaatimpact is een groot gevaar. Het zijn enorm energieverslindende systemen, terwijl... Ja, dan denk ik, waarom? Omdat we zelf geen tekst meer willen schrijven. Moeten we maar een heel energieslurpend systeem gaan optuigen? Daar heb ik al kritische bedenkingen bij. Maar ook minder vaak genoemde reële gevaren. Zijn bijvoorbeeld cognitieve intilt. Dus dat steeds meer de output die uit systemen komt, uit AI-systemen komt, ook weer gebruikt wordt als trainingsinput. Dus je krijgt eigenlijk dat steeds meer beelden en teksten geproduceerd worden met steeds minder gedachten. Ik heb ook culturele homogenisering, vind ik een groot gevaar. Dat je dus, omdat we allemaal dezelfde AI-systemen gaan gebruiken om muziek, clips, kunst, tekst te maken,
Heel saai eigenlijk.
Ja, maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kan natuurlijk ook hele creatieve, leuke dingen ermee doen. Daar experimenteren we ook bij Setup mee. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het wel een echoput van al bestaande content. Want dus het is eigenlijk een soort extrapolering van alles wat er al was. Alleen dan in een nieuwe remix. En het is natuurlijk een heel groot probleem dat al die input die die systemen van het internet schrapen, van kunstenaars, de beelden, et cetera, daar is niet voor betaald. Het is eigenlijk gewoon het gratis jatten van alles wat mensen gemaakt hebben. Dan stoppen we dat in een systeem en dan zeggen we, oh my god, wat is dat systeem intelligent. Ja. Maar ja, wij hebben al die dingen erin gestopt.
We hebben daar bijgedragen. Ja.
Hebben we, ja, precies. Ja.
Voor Setup zei je ook dat je dat jullie verhalen aan het verzamelen zijn over, jullie noemen het de AI bullshit bingo.
Ja.
Hebben jullie al inzendingen? Ben ik zelf persoonlijk heel benieuwd naar. Kunnen mensen ook nog dingen insturen?
Ja, nou ja, zeker. Mensen kunnen nog dingen insturen naar info@setup.nl of Setup Utrecht op via Setup Utrecht op Twitter.
Waar ben je precies naar op zoek als je het hebt over AI bullshit bingo?
Nou, we zijn vooral op zoek naar dus vooral die sci-fi verhalen. Maar ook gewoon onjuistheden die verteld worden over kunstmatige intelligentie. En een voorbeeld wat we bijvoorbeeld recentelijk was gebeurd, wat wel echt een verhaal is voor de AI bullshit bingo, is dat Alexander Klupping zat in een talkshow en hij vertelde dat kunstmatige intelligentie zelfstandig een mens had ingehuurd om een CAPTCHA-code op te lossen. Maar dat verhaal klopte helemaal niet. Want OpenAI had zelf het AI-systeem de opdracht gegeven om via TaskRabbit een mens in te huren. Dat is dus nogal wat anders. Want hij vertelde het echt alsof AI zelf het reflecterende vermogen had ontwikkeld om te begrijpen wat het zelf niet kan. En daarom dacht, nou, dan ga ik een mens inhuren. En alsof kunstmatige intelligentie redenerend vermogen heeft om conclusies te trekken. En dat is dus weer dat antropomorfiseren, dat toelichten van menselijke eigenschappen. Dat we dus denken van jeetje, AI is nu al zo intelligent dat het zelf besluit om voor een opdracht een mens in te huren.
Ook weer zo'n voorbeeld die angst enorm voedt, toch?
Van, oh jee. Zeker, dat voedt ook heel erg de angst. En daarom is het zo belangrijk om wel op een juiste manier ook, vind ik ook een taak van de journalistiek, verslag te doen over wat is daar nou eigenlijk gebeurd. Om dat dus gewoon goed uit te pluizen. Want dat blijkt vaak heel anders in elkaar te zitten dan het vaak in de media gepresenteerd wordt.
Ja, en dan heeft een talkshow-redactie waarschijnlijk niet de tijd om dat te checken of het überhaupt klopt.
Nee, maar dat begrijp ik. Zo gaat dat dan. Ja.
Oké. Okay. In je onderzoek voor de Universiteit Twente, je PhD, heb je veel onderzoek gedaan naar authenticiteit in verschillende contexten. De vraag die je zelf al een beetje beantwoordde over dat je bepaalde technologie bewust niet gebruikt, mm-hmm. is misschien jouw onbewuste keuze om authentiek te blijven. Hoe blijven wij, de luisteraars van de Planet B podcast, authentiek in ons dagelijks digitale leven?
Nou, die keuze maak ik niet om authentiek te blijven. Okay. En ik vind het wel interessant ook, want in die vraag zit al een beetje de impliciete aanname dat je authentiek kunt blijven, alsof technologie ons minder authentiek maakt. Dat geloof ik helemaal niet. Ik denk dat je met technologie ook authentiek kunt zijn. En dat authenticiteit is niet een... Ik heb niet een essentialistisch beeld van authenticiteit. Zo van die romantische opvatting van we zijn in essentie authentiek. En als je plastische chirurgie gebruikt of een smartphone, dan ben je niet meer authentiek. Dat is heel naïef. Dat is ook niet de lijn waar ik op zit. Maar ik denk wel dat het te maken heeft ook met een stukje autonomie, een stukje bewustzijn en kunnen reflecteren op wat je doet. Maar ik denk bijvoorbeeld ook dat het is mens eigen om te experimenteren met verschillende identiteiten. En daarin kan de online wereld juist ook helpen. Dus aan de ene kant bijvoorbeeld het presenteren van verschillende identiteiten. Dat hele spel, daarin kan de digitale sfeer helpen. Maar aan de andere kant zie je ook, maar dat is dan ook meer de bedrijfsmatige invloed, zie je ook dat er heel erg dan een focus komt op zoveel mogelijk likes krijgen of zoveel mogelijk gevolgd en gezien worden. En dat kan wel een een negatieve trigger zijn om dus inderdaad alleen maar datgene aan te bieden wat mensen graag willen zien of mensen graag willen horen en dat te blijven herhalen en daarmee misschien jezelf voorbij te streven. Maar zeg maar de vraag, ja, hoe blijf je authentiek in je dagelijks leven? Ik zie authenticiteit meer als een onderhandelingsproces wat je de hele tijd aangaat. En dat kan ook met technologie.
Oké. Ja. Dat is goed om te weten. We gaan richting de laatste vraag. En ja. Daar, omdat jij ook op 27 juni tijdens de Public Spaces conferentie, waar Waag FutureLab mede organisator van is, daar spreek jij ook in het panel gesprek na de Silicon Passion. Dat is geestverruimende cultuur, noemen ze dat zelf. Het is theater en mm-hmm. Het gaat over onze relatie met Big Tech. Kan jij iets over vertellen wat mensen daar kunnen verwachten?
Hoe
jij ernaar kijkt?
Ja, nou ja, het is eigenlijk een soort van moderne remake van de Matthäus Passion. Dat was ook de inspiratie voor de Silicon Passion. Om te kijken van hoe kunnen we dat vraagstuk van schuld en boetedoening en zonde hoe vertaalt zich dat naar de relatie met Big Tech? En in de voorstelling speelt niet Jezus, maar Big Tech de hoofdrol. En gaat het eigenlijk over de vraag, heeft het nou zin om Big Tech aan het kruis te nagelen? Want ja, die grote boze techbedrijven, het is ook heel makkelijk om daar de schuld op af te schuiven. En dan te denken van, nou, als we die maar aan banden kunnen leggen, dan is het probleem opgelost. Dus ja. Dan moeten die maar aan het kruis. Maar wat leuk is aan deze voorstelling is dat je daar een beetje over aan het denken wordt gezet. En dat is ook de vraag waar ik zelf ook nog op in zal gaan. Wat als het probleem dieper ligt dan alleen maar Big Tech? En dat is ook een beetje een ongemakkelijke vraag. Maar ik denk dat het wel goed is om die te stellen.
En het probleem misschien eerder bij onszelf moeten zoeken.
Voor een deel ook, want ik denk dat Big Tech en ook kunstmatige intelligentie ook een manifestatie is van wie we zelf zijn op een bepaalde manier. Want anders dan hadden die technologieën nooit zo populair en aantrekkelijk en groot kunnen worden. Dus het appelleert ook aan verlangens die in onszelf leven. En die vanuit die verlangens wordt technologie ook ontworpen. Dus het wordt ons niet alleen maar door de neus geboord. Ik denk dat we er zelf ook bij zijn en een rol in spelen.
Ja, mooi. Klinkt als iets waar we naar gaan kijken. En waar we iedereen oproepen om naar te gaan kijken.
Ja.
We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor je inzichten over AI, over authenticiteit. Je hebt mij in ieder geval even een spiegel voorgehouden met sommige gedachten. Dat is heel leuk.
Leuk, ja.
Dankjewel. En luisteraars, tot de volgende keer.